Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wanneer zijn wij blij? Wanneer zijn wij voor het laatst echt dankbaar geweest? Diep blij. Wanneer was dat? En hoe kwam dat? Goede kans dat sommigen van ons zullen zeggen, wanneer ik gezond blijf of word. Wanneer ik mijn werk wat gemakkelijker zou doen dan nu. Wanneer het hele leven me niet zo zwaar zou vallen. Of ik ben blij als ik merk dat het met de mensen om me heen goed gaat. Wanneer ik iemand heb om echt mee samen te leven. Ik zou blij zijn als de ouderdom niet zo'n vermindering van vermogens met zich meebracht. En zo kunnen we doorgaan. Ik denk dat veel mensen blijheid laten bepalen door omstandigheden. Het zou ook wel raar zijn als we dat niet doen. Alsof we een soort koele kikker zouden zijn die altijd blij zouden zijn. Of juist altijd niet blij, ongeacht wat er gebeurt. Ik denk dat het voor ons bijna onmogelijk lijkt om narigheid te verbinden met blijdschap. Om moeite te verbinden met dankbaarheid. Dat lijkt een onmogelijke combinatie. En toch zijn er mensen die het wel zo hebben ervaren. En die het nog merken, ook onder ons. Dat wat voor inslag er ook plaats mag vinden in je leven, je toch dankbaar verder kunt. Dat je te midden van zorgen blij kunt zijn, dankbaar kunt zijn. Een sterk voorbeeld daarvan is Paulus. Terwijl hij deze brief aan de Filippenzen schrijft, zit hij gevangen. De afloop van zijn verblijf is daar uiterst onzeker. Het kan zijn dat hij vrijkomt, maar het kan ook zijn dat hij nog een tijd gevangen zit. Het kan zijn dat hij de doodstraf krijgt, hij weet het niet. Grote onzekerheid en dus ook verdriet. Er komt iets bij. Er zijn mensen in Filippi die hun kans schoon zien. Die hebben niet zoveel op met Paulus. En zij maken misbruik van zijn afwezigheid. Het lijkt alsof er een soort rivaliteit ontstaat. Nu Paulus niet kan meedoen, dringen zij zichzelf naar voren in de trant van wat hij kan, kunnen wij ook. En misschien nog wel beter dan hij. En dan valt er iets op. De brief is vrij kort en toch kom je maar liefst 16 keer die woorden blijdschap. En zich verblijden tegen. Heel vaak dus. De brief wordt ook wel genoemd de brief van de blijdschap. En dat is ook de reden waarom wij in deze slotdienst met elkaar naar het begin van deze brief willen luisteren. Het kernwoord van de brief is dus blijdschap. Dat is ook bijna het eerste wat de engel zegt tegen de herders als Jezus is geboren. Wees niet bang, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen. U is heden de heiland geboren. Christus de Heer. Blijdschap dus vanwege Jezus' komst. Bij Paulus is dat ook het thema, maar hij trekt het door. Bij het hoofdstuk van nu kun je zeggen, blijdschap met het oog op Christus' terugkomst. Komst en terugkomst, die liggen in elkaars verlengde. Is dat nu eigenlijk niet gek? Als Paulus het steeds heeft over blij zijn, terwijl hij zelf in de gevangenis zit. Is hij dan zo'n koele kikker, die onaangedaan is door wat er gebeurt? Het lijkt er wel op. En het lijkt er nog meer op wanneer je de brief verder leest. Tegen het eind schrijft hij dat hij geleerd heeft om genoegen te nemen met de omstandigheden waarin hij zich bevindt. Maar ik geloof niet dat Paulus zo'n onbewogen mens zou zijn. Zo komt hij in zijn andere brieven bepaald niet over. En trouwens ook in deze brief niet. Iemand schreef, in geen enkele andere brief vertelt Paulus zo uitvoerig over zijn omstandigheden. In geen andere brief gunt hij zo duidelijk een blik in zijn eigen leven. Zijn leven zoals het was zonder Christus en zoals het werd door Christus. Dus daar heb je het. De blijdschap die Paulus bedoelt is een blijdschap in Christus. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt zulke uitdrukkingen met in verbondenheid met Christus. Voorbeeld. Ik heb hier een mapje. En in het mapje zitten papieren, blaadjes. Dus die blaadjes zijn in de map. En wat er met de map gebeurt, dat gebeurt dus ook met de blaadjes. De map ligt hier nu op de kansel. En dus liggen de blaadjes op de kansel. En neem ik de map straks weer mee, dan neem ik de blaadjes ook weer mee. Dus die map en de blaadjes zijn niet identiek, maar er is een sterke verbondenheid tussen die twee. Het een is bepalend voor de ander. De map is bepalend voor de blaadjes. De blaadjes zijn in de map. En zo zegt het evangelie, is Christus bepalend voor u en voor jou. Wij zijn in Christus. En daarom kan Paulus het steeds hebben over blijdschap. Om het kort te zeggen, wees blij omdat Christus er is. En of je dan kerngezond bent of niet, wees blij. Wanneer je het leven heel plezierig vindt, of juist helemaal niet, wees blij. Blij omdat je verbonden mag zijn met Christus. Ik zei dat het woord blijdschap het kernwoord van de brief is. En het is geen toeval dat de uitdrukking in Christus, in verbondenheid met Christus Jezus, ook vaak voorkomt in deze korte brief. Blijdschap heeft hier dan ook niet te maken met een karaktereigenschap. Als dat zo zou zijn, zouden blije mensen, optimisten, een voorsprong hebben tegenover mensen die wat zwaarmoediger zijn. Nee, de blijdschap van het evangelie zit dieper dan optimisme, dan een opgeruimd karakter. Dieper, want ze heeft alles te maken met Christus. Blijdschap en Christus, die horen bij elkaar. Hoe zit dat bij ons? Paulus zegt, hij is de beheersende. Vanwege hem zit Paulus in de gevangenis en is hij onzeker over zijn toekomst. En toch kan hij blij zijn. Werkelijk blij. Niet gemaakt blij, omdat het nu eenmaal zo hoort. Alsof je pas christen bent met een eeuwige glimlach. Maar omdat hij beseft wat voor een geweldig nieuws het is dat Christus gekomen is. Wat hij heeft gedaan en dat hij zal terugkomen. En dat is, wanneer je het weegt, veel en veel zwaarder en belangrijker dan de omstandigheden. Hoe zwaarwegend en belangrijk die soms ook zijn. En omdat Christus hem beheerst, omdat Christus zijn Heer is, daarom kan hij zijn brief ook beginnen met hem, vanuit de relatie met hem. Een brief begon in die tijd bijna altijd met afzender, geadresseerde en een groet. En elk van die delen laat Paulus hier beginnen, hier bepalen door Jezus. De afzender, hij noemt Timotheus en zichzelf dienaren, slaven van Christus Jezus. Hij schrijft aan de heiligen in Christus Jezus. En hij groet hen met de genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat zijn overigens ook die woorden waarmee we deze dienst vanmorgen begonnen zijn. Paulus laat dus direct al merken waar het hem om begonnen is. Of beter gezegd, om wie het hem begonnen is. Dan is er nog iets opvallends. Let eens op wat hij het eerst schrijft na dat Christusvolle begin. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Dat is me nogal een uitspraak. Want de brief is dan wel heel vriendelijk van toon. De apostel had niet zo gek veel aan te merken op de gemeente. Maar het was toch ook niet perfect. Hoofdstuk 3 is uiterst fel van toon. En in hoofdstuk 4 noemt hij namen van mensen die het met elkaar botsten. En dan dus toch de dank, zoals vrijwel altijd. Dat is waarmee je moet beginnen, wanneer je aan de gemeente denkt. Ook wanneer we aan onze gemeente denken. Want het is niet onze gemeente, maar wij zijn de gemeente van Jezus Christus. Gaan wij dan ook zo te werk? Kijken wij dan ook zo naar onszelf? Dan zie je dat de blijdschap waarover het steeds gaat niet een karaktertrek is, maar veel dieper zit. Verankerd in de verbondenheid met Christus. In dit begin zijn danken, bidden en vertrouwen drie strengen van een touw die helemaal in elkaar gevlochten zijn. Danken zonder bidden kan niet. Danken zonder vertrouwen voor de toekomst, voor Gods zorg voor de toekomst ook niet. Paulus vertelt er ook bij waarom hij dankt. Omdat u vanaf de eerste dag hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. De mensen luisterden er open naar, met een intens verlangen om er zelf door te worden aangesproken. En ze deden actief mee aan de verkondiging, of steunden die in ieder geval door gebed en door materiële ondersteuning. Paulus dankt voor de kerk, omdat de mensen in hun gewone leven gelovig waren. Christen. Niet alleen in naam, maar ook en juist in de praktijk. Zou ook dat alles niet te maken hebben met blijdschap, met dankbaarheid? En zoals ik al zei, de blijdschap waarover Paulus spreekt in deze brief is iets anders dan in een vrolijke bui zijn. Zou ons deel hebben, onze gemeenschap aan de prediking van het evangelie ook niet iets te maken hebben met de wijze waarop we in het leven staan? Ik las een uitspraak: ik heb niet alles waar ik van houd, maar ik houd van alles wat ik heb. Dat is een kunst. Houden van wat je hebt. Paulus merkt aan alles dat de gemeente met Christus verbonden is. Al is er groei en verbetering mogelijk. En daarom is hij zo positief. En daarom heeft hij zo'n grenzeloos vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd, durft hij te schrijven, dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Betekent dat dat niemand zal afhaken? Was het maar waar. We zien het om ons heen. Paulus heeft het ook meegemaakt. En toch spreekt hij hier zijn vertrouwen uit. Is dat niet raar? Is dat niet je kop in het zand steken en doen alsof er niets aan de hand is? Ik denk het niet. Ik denk dat Paulus hier zegt dat God niet is zoals wij vaak zijn. Je begint een boek, maar halverwege houd je op. Je begint aan een studie, of misschien begin je heel enthousiast aan het verbouwen van een oud huis. Maar om het maanden of jaren vol te houden, dat vereist uithoudingsvermogen. Wel, zegt Paulus, ik zie hoezeer jullie door het evangelie gegrepen zijn. Hoe sterk God jullie gegrepen heeft. En hem kennende, hij laat je niet los. Hij gaat door, ook als er tegenvallers zijn of moeite. Hij gaat door tot op de dag van Christus, de dag van zijn terugkomst. Want die komt. God laat het niet gebeuren dat Christus eenmaal kwam, kerst, en dat hij wegging, hemelvaart, en dan wegblijft. Absoluut niet. Hij zal het niet laten gebeuren op de dag van terugkeer, dat er dan geen mensen zullen zijn die hem enthousiast zullen binnenhalen. Een paar vragen. Hoe kijken wij aan tegen de dag van Jezus terugkeer? En tegen ons eigen geloof? Ervaren wij blijdschap met het geloof? Zijn wij echt gegrepen door Christus? Waarom wel of niet? Danken wij voor de gemeente, voor ons samen zijn hier? Of laten we ons misschien wel heel gemakkelijk meeslepen, beheersen door andere dingen? Natuurlijk, er is op een heleboel dingen kritiek mogelijk. Ook over ons kerkelijk leven, onze zondagse samenkomsten, wat we belangrijk vinden in onze samenkomsten en waarom. Maar proberen we echt vol blijdschap eruit te halen wat erin zit? Echt te luisteren, te ontvangen? Ik weet het wel, het is vaak makkelijker om de dingen die je niet raken of die je als minder goed beleeft eruit te halen. En andere dingen die wel goed zijn en die we ook als goed kunnen beleven te laten ondersneeuwen. Maar is daardoor dan nog wel merkbaar dat wij in Christus zijn, verbonden aan hem? Wat zeggen wij daarmee? En wat zeg je medegelovigen daarmee? En daar heeft dit ook mee te maken. Paulus geeft zich aan het begin van zijn brief direct bloot. Hij laat de mensen zien wat hem beweegt, wat diep in zijn binnenste leeft. En dat zorgt voor een enorme hartelijkheid hier. Waar je aan elkaar niet laat merken wat het evangelie jou te zeggen heeft, wat het met je doet en wat jij met het evangelie doet, daar kan het snel kil en koud worden. Afstandelijk. En daar komen goede verhoudingen niet van de grond. Waar je geen weet hebt van elkaars geloof, van hoe je je geloof beleeft en invult, daar is het heel moeilijk om echte relatie met elkaar te krijgen en te houden. Aan het eind van het eerste stukje zegt Paulus dat hij bidt. En hij zegt erbij wat hij bidt. Ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waarop het aankomt. Dat is een prachtig gebed. Voor ieder van ons, dat de liefde steeds meer mag worden. En dan is liefde niet iets vaags, iets wat wel mooi klinkt, maar liefde door inzicht en fijnzinnigheid, zodat we kunnen onderscheiden waarop het aankomt. Het heeft alles te maken met het onderscheiden. Het onderscheiden van hoofd en bijzaken. Wat is belangrijk voor ons als gemeente en wat is minder belangrijk? Waarover maken we ons druk? En is dat werkelijk iets waar het op aankomt? En laten we daar dan de dag van Jezus terugkeer maar bij betrekken. Hoe bent u als mens, als gelovige? Is onze liefde bijvoorbeeld meer dan een jaar terug? En merken anderen dat? Wat doen we eraan om in liefde te blijven groeien? Om inzicht en fijngevoelig sterker te doen en fijnzinnigheid sterker te doen worden? Benutten we met elkaar de mogelijkheden die er zijn? De diensten iedere zondag, de kringen, dingen die zo geschikt kunnen zijn om sterker te worden in liefde, in inzicht, in fijngevoeligheid, in het leggen van relaties en om ook echt een gemeenschap te vormen. Vragen die alles met de gemeenschap te maken hebben en met Christus en met de blijdschap en dankbaarheid in Hem. Nog een paar opmerkingen. Want voor mij is het leven Christus, schrijft Paulus, en sterven winst. En ook, ik verlang ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Dat is geen misplaatst hemelverlangen. Het is ook niet het woord van een oude man die het leven hier wel gezien heeft en voor wie het leven weinig meer te bieden heeft. Nee, het is een woord voor ons allemaal, voor jong en minder jong. Je mag zeggen, het sterven is winst wanneer je leven Christus is. Wanneer je hier door Hem laat beheersen. Wanneer Hij werkelijk alles voor jou is. Jouw nummer één is. Wanneer je heel diep geraakt en ontroerd bent, omdat je op weg bent naar zijn terugkeer. Diep geraakt vanwege wat Jezus voor u, voor jou, voor mij persoonlijk heeft gedaan. Wanneer Hij nummer één is, dan is sterven winst. Niet omdat het leven hier niet goed zou zijn, maar omdat wanneer je hier en nu met Christus leeft, in verbondenheid aan Hem, in dankbaarheid en blijdschap, dat blijft bestaan. Ook na de overgang uit dit leven. Maar dan is het een leven met Hem waarin geen wanklanken meer zijn. Waarin dat samen zijn niet wordt verstoord door allerlei afleidingen, door kwaad of oneenigheid. Dan ben je er helemaal voor Hem en Hij voor jou, voor u. Leven met Christus, in verbondenheid aan Hem, in dankbaarheid en blijdschap. Amen. De preek die ik vanmorgen voor u mocht lezen was van dominee Janssens uit Utrecht. We gaan nu een nieuw lied met elkaar zingen. De Heer is trouw, Hij zal je kracht geven. Piet Houtman zal zo nog iets meer over het lied zeggen. Aan het eind van de dienst zingen we het lied nog een keer. En dan met name met het oog op de mensen die deze zomer met World Servants naar India gaan. Voor een aantal van hen wordt dat Bolivia. Piet?
Ja, op initiatief van het MBG zijn een aantal bijbelteksten uit de nieuwe vertaling letterlijk op muziek gezet. En die zijn ook uitgegeven op een cd, Woorden van Waarde heet die. Woorden van waarde kun je je beter herinneren als je ze ook kunt zingen. En we hebben enkele van die woorden uitgekozen die ook, denk ik, van waarde zijn voor de komende periode, als we naar vakantie gaan. En als we naar Bolivia en naar India gaan. Het zijn woorden uit de brief aan de Thessalonicenzen. De Heer is trouw, Hij zal je kracht geven en je tegen het kwaad beschermen. Hij die je roept is trouw en doet zijn gelofte bestand. Aan de andere kant in het lied staat Psalm 33. Het oog van de Heer is op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw. Met andere woorden, als je het van God verwacht, dan zal hij je trouw zijn. Dat is zijn belofte. De Heer is trouw, hij zal je kracht geven. We zingen dat refrein, wat nu geprojecteerd staat, één keer voor. Dan net op Psalm 8. Twee keer met de gemeente en dan volgt de projectie gewoon automatisch wat u moet zeggen.
Zullen we met elkaar danken en bidden? Hemelse Vader, wij komen bij u met blijdschap en met dankbaarheid. Niet omdat alle omstandigheden of de dingen die wij zelf doen altijd reden tot blijdschap zijn, maar wel omdat wij in Christus zijn, in uw Zoon, onze Heer Jezus. Heer, wij mogen dit seizoen nu afsluiten. Wij danken u voor alles wat u ons als gemeente hier heeft gegeven. En we dragen ook al ons werk aan u op. We vragen u om uw zegen over wat daarin goed was. We vragen u om aanvulling waar wij tekort schoten. We vragen u om weg te nemen en te vergeven wat er verkeerd was. Heer, u heeft ons aan elkaar gegeven. Geef dat wij ons steeds bewust zijn van die verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Geef dat we elkaar ook in de komende weken niet vergeten. Heer, we hebben uw woord mogen horen, met elkaar mogen bespreken. Geef dat het ons mag helpen om met u te leven, om ons door u te laten leiden. We danken u voor al het werk dat er is verzet dit jaar, op allerlei gebied. Sommige dingen waren zichtbaarder dan andere. Sommige dingen waren makkelijker dan andere dingen. Heer, laat de periode van rust toch mogen dienen om straks weer met nieuwe energie verder te kunnen gaan. Ieder op zijn of haar plaats. In zorg voor alle dingen in onze gemeente. Of het nu gebouw of de middelen zijn die we hebben. Of het gaat om de leiding van de jeugd. Een pastoraat of diaconaat. Als het gaat om ons gebed, de liturgie, het onderwijs van onze gemeente. Als wij dichtbij of ver weg het evangelie brengen. Met daden of met woorden. Heer, we willen nu in het bijzonder ook een zegen vragen voor het werk van World Servants en voor hen die deze zomer een project daarmee gaan doen. De meeste gaan naar India, een aantal gaat naar Bolivia. Heer, zegen hen allen en laat hen tot een zegen mogen zijn. Wil hen bewaren, wil hen ook weer veilig bij ons thuis brengen. Ik wil u danken en bidden voor onze predikant, voor Pieter Kleingeld en voor zijn gezin. Heer, geef ook hen een goede vakantie, een nieuwe kracht om straks het werk weer te beginnen. Straks in een nieuwe periode waarin Pieter een deel van zijn tijd aan het landelijke werk gaat besteden. En waarin wij als gemeente naast Pieter ook Ies Maaswinkel in ons midden zullen zien werken. We danken u met zuster Smit dat u haar weer een jaar hebt gespaard. We bidden u of u haar weer een gezond nieuw levensjaar wilt geven. We bidden u voor alle ouderen en alle zieken in onze gemeente. Wilt u kracht, gezondheid en uitkomst geven. Wilt u zuster Cordia nabij zijn en ook alle die om haar heen staan, wilt u hen kracht geven. We danken u met Bram en Janine dat u hen een zoon gegeven hebt. Wil u bidden of u voor hen wilt zorgen, of alles ook goed mag gaan daarin. Vader, dit alles brengen wij bij u. Wilt u ons gebed verhoren? Wilt u onze dank aannemen? In Jezus' naam. Amen. Er zal nu worden gecollecteerd. Zoals gezegd, de collecte is voor ZOA, de stichting die hulp verleent in allerlei landen. Tijdens de